Welkom bij Radio Maria. De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van De Leeswijzer. Het programma waar we proberen om u ook in deze zomermaanden wat inspiratie te geven voor uw leestafel, uw bibliotheek aan te vullen. En dat doen wij door terug te blikken op de voorbije afleveringen. De boeken die aan bod kwamen, hun auteurs die aan bod kwamen, om op die manier u een beetje inspiratie te geven voor de komende tijd. En dit in deze tweede aflevering van onze terugblik op de voorbije maanden. Een vorige keer waren we geëindigd met het boek Altijd onderweg en nooit alleen, waar we de figuur van Bertie Hauben konden leren kennen. Dat was in februari van dit jaar dat dat boek aan bod kwam. In diezelfde aflevering legden we een tweede werk op uw digitale leestafel. Het droeg de titel Vonken van Verbeelding en werd geschreven door eerwaarde heer Marc Delru, uitgegeven door uitgeverij Halewijn. Deze priester, die kenner is van religieuze kunst, besprak in dit boek 33 kunstwerken op de brug tussen gisteren en morgen. Met aandacht belicht hij het spirituele facet in het werk van de kunstenaars. Kunst maken was of is voor hen een aangedaan zijn door een werkelijkheid die niet helemaal van deze aarde is, maar o paradox, in haar uitdrukkingsvorm niet aards genoeg kan zijn. Als we kijken naar de kaft bijvoorbeeld, dan is er gekozen om een kunstwerk van een Turkse kunstenaar op te nemen. Kunt u daar iets over vertellen?
De omslag van dit boek is een kunstwerk van Sarkis Zabunian. Hij is een Turk en leeft in Frankrijk. Nog altijd in Frankrijk. En hij heeft als titel genomen De ene hand verwarmt de andere. En zijn inspiratie vindt hij bij Grunewald, bij Matthias Grunewald in de stad Colmar. En dat mooie polyptiek van Matthias Grunewald. En daar heb je tweemaal twee handen. Eenmaal van de evangelist Johannes naar Maria toe. En dan ook de gekrispeerde handen van Maria Magdalena. En het is met die beide handen van Grunewald en bij Grunewald van Johannes en dan Maria Magdalena dat hij zelf een kunstwerk maakt dat hij noemt De ene hand verwarmt de andere.
Ja, het is onmiddellijk een keuze voor toch een vrij modern werk, als ik het zo mag zeggen.
Ja, ja.
Maar toch is het geen boek geworden gevuld met enkel moderne kunst.
Ah nee, kunst laat zich niet inperken tot een bepaalde tijd. Hè. En ik vind de oude kunst te belangrijk om die te veronachtzamen.
Want als ik even kijk, dan zie ik bijvoorbeeld dat het eerste al de icoon van Christus Pantocrator is.
Ja, ja.
Een heel belangrijke icoon.
Ja.
En dan gaat het verder. Dus het is een beetje chronologisch opgebouwd?
Chronologisch opgebouwd, hoor. Dus ik heb in de loop van vele jaren commentaren geschreven in diverse tijdschriften. Altijd een beeldbeschouwing, een beeldspiegel gemaakt. En daaruit heb ik dan uit bijna 400 zulke artikeltjes heb ik dan een keuze gemaakt van 33.
Dus u heeft uiteindelijk voor die 33 beeldspiegels gekozen.
Maar
eigenlijk is het een beetje een keuze uit een bloemlezing bijna uit hetgeen wat u in de loop van uw carrière eigenlijk heeft geschreven.
Ja, dat is het, ja. dat klopt hoor.
Op die manier krijgen we toch de mogelijkheid om een klein beetje door uw ogen te kijken, als we door het boek bladeren. Als u zo een kunstwerk, of misschien enkele kunstwerken, eruit moet nemen, die u als bij wijze van proeflezing naar voren zou kunnen brengen, welke zou u dan daaruit kiezen?
Ik zou op de eerste plaats het kunstwerk kiezen, Verrezen is Christus van Piero della Francesca.
Mm-hmm.
In San Sepolcro in Italië, in Toscane. En we kunnen de compositie lezen van links naar rechts. Links verbeeldt Piero della Francesca de nog doorgewintertijd met kale bomen. En rechts al het begin van de zomer met gebladerte. En midden tussen die twee plaatst hij Christus, pal tussen winter en zomer.
Mm-hmm.
En de kijker, de beschouwer begrijpt dat de opgestane Christus de brug wordt van dood naar leven, van winter naar zomer, symbool voor dood naar leven. En voor deze uitbeelding gebruikte hij verfijnde kleuren en schilderde hij natuurgetrouw bomen en struiken. De Christus staat pal tussen winter en zomer. En de beschouwer, ik kom meer van het woord beschouwer dan van het woord kijker, de beschouwer begrijpt dat de opgestaande Christus de brug werd van dood naar leven.
Ik heb het werk hier even voor mij genomen. Een beschrijving is het ene. En dan heb je natuurlijk de vertaling, zeg maar, die de kunstenaar daaraan gegeven heeft.
Ja.
U spreekt zelf ook wel in uw werk onder andere over het spanningsveld dat er bestaat tussen enerzijds de mens die uitdrukking wil geven aan God, aan iemand die eeuwig is en boven de schepping verheven is, maar tegelijkertijd ook hele aardse middelen aan moeten wenden te doen.
Dus het boek onderzoekt de kansen voor christelijke kunst, maar schuwt ook de kritiek niet op deze kunstvorm. Namelijk, wat ik al gezegd heb, de behaagzucht in het beeldgebruik als het gaat om religieuze kunst, zeer vaak.
Dus er is een spanningsveld natuurlijk, hè, tussen enerzijds de kunstenaar die met hele aardse middelen uitdrukking dient te geven aan iets wat van God spreekt,
en
tegelijkertijd daar ook misschien nooit toe komt. Het is nooit af, een kunstwerk.
Ja, maar dat is ook zo. Hè. Indien een kunstwerk zou af zijn, zou het ophouden kunstwerk te zijn. Het is nooit af en wij pogen, het is altijd een dedicate poging om toch het kunstwerk zo dicht mogelijk te benaderen. Maar er helemaal bij kunnen, dat kunnen wij eigenlijk niet.
In de maand maart maakten we kennis met monseigneur Joris Schröder. In zijn boek Geloven maakt anders, katholieke spiritualiteit vandaag, uitgegeven bij uitgeverij Bethsaida. Spiritualiteit heeft als het ware drie krachtlijnen, schrijft hij. Ontmoeting, ordening en omvorming. Aan dit boek ligt de overtuiging ten grondslag dat ons leven een zoektocht is en dat het christelijke geloof, in verbondenheid met de katholieke kerk, daarbij een oriëntatie biedt welke beantwoordt aan een diep menselijk verlangen en daarom ook een wezenlijke bijdrage levert aan een harmonisch menselijk leven. We gingen erover in gesprek met monseigneur Joris Schröder. Hoe is het boek eigenlijk opgebouwd?
Men kan in de inleiding zien dat het boek is opgebouwd in 5 delen. Het eerste is christelijk geloof vanuit praktijk en ervaring. En dat gaat eigenlijk over de fundamenten. Wat is geluk? Wat is vreugde? Maar ook wat is stilte en waarom zoeken we dat? En misschien het allerbelangrijkste fundament, het is een zinnetje. Paulus die zegt in de eerste Korintiërsbrief, zo makkelijk, hij zegt letterlijk, wat hebt ge wat ge niet ontvangen hebt? En op het moment dat dat ons duidelijk wordt, eigenlijk is het hele leven cadeau, Maar cadeau is een mooi catechetisch woord, maar officieel heet dat natuurlijk genade in het Latijn gratia. Nou, dat fundament wordt uitvoerig met allerlei voorbeelden naar voren gebracht. Mm-hmm. Katholiek geloof als ervaring. Ik kom op ervaring misschien dadelijk nog terug, want de term spiritualiteit is niet zozeer hoe is het officieel lezend, maar hoe ervaar ik het als mens. Op de tweede plaats, want na dat algemene over die achtergrond, die christelijke spiritualiteit, het tweede over katholiek en kerkelijk, waarin ik probeer te laten zien dat inspiratie en institutie, je zou kunnen zeggen de bezieling, maar ook een zekere organisatie, ik noemde net de pausen, mm-hmm. die zijn onmisbaar, maar die verwijzen uiteindelijk naar Christus, of ook dat heiligheid en heelheid, dat altijd samengaan. En dat geboden, de 10 geboden of geboden van de kerk, uiteindelijk bakend zijn om mensen gelukkig te maken. Maar dan moet je soms wel een beetje van de achtergrond weten. En anders dan worden sommige van die geboden, die worden Nederlandse jongeren zeggen, dan word ik gepest. Mm-hmm. Ik weet niet hoe dat in Vlaanderen is. Terwijl als je dan meer van weet, dan merk je, dat zijn eigenlijk bakens om ons te tonen. Hoe kom je bij God? Hoe ontdek je, hoe beleef je de liefde? Vandaar dat ik daar ook een pagina in heb, dat komt van Georges Bernanos, die zegt ergens, de kerk brengt diepe vreugde. Hij zegt niet dat kerk gemakkelijk is, maar hij zegt wel, de kerk brengt diepe vreugde. En hij bedoelt natuurlijk niet het gebouw, maar de kerk als institutie, als verbondenheid met Jezus Christus. En vandaar dat er bijvoorbeeld ook in die afdeling een paragraafje staat over het bekende gebed. Anima Christi heet dat, ziel van Christus heilig mij, lichaam van Christus maak mij zalig. Dat is een oud bekend gebed, wat Ignatius ook aanbeveelt. Maar ik kan u zeggen, dat gebed had ik in mijn jeugd wel ooit gezien, dat staat in het katholiek gebedenboek en zo. Maar tot een aantal jaren geleden was het gangbaar dat ze in de basiliek van Sacré-Cœur in Parijs, volgens mij doen ze het nou niet meer, maar ik heb toch 20 jaar of zo meegemaakt dat om 12:00 op de middag de klok luidde en priesters en andere mensen gingen allemaal rond het altaar staan of knielen. En dat waar het allerheiligste uitgesteld is, dat gebed werd hardop gebeden. Als je dat iedere dag meemaakt, dan wordt zo'n gebedje dierbaar. Mm-hmm. Dan wordt dat je eigen. Dus dacht ik, nou, daar wil ik toch ook een pagina aan wijden. En ik ben nu toevallig bezig in deze 40 dagen tijd met een paar avonden. Dat heet kathedraalschool hier in de kathedraal voor leken die geïnteresseerd zijn, een 20-tal mensen die deelnemen. En vorige week hebben we de avond aan de toelichting, de uitleg en ook het bidden van dat gebed gewijd. En dan ben ik zeer dankbaar dat je mag bemiddelen om mensen op het spoor van zoiets rijks te brengen. Mm-hmm. Dus het tweede gedeelte gaat over katholiek, het derde gaat het hele jaar door. Hoe deel je je dagindeling? Wat is eredienst? Waarom bidt men de rozenkrans? En wat zijn de voornaamste aandachtspunten? De gemeenschap der heiligen, want er is niet alleen iets van 1 november, maar toch eigenlijk een rijkdom het hele jaar. De aandacht voor het kerkelijk jaar. Dat is het derde gedeelte. Het vierde gedeelte heb ik genoemd, de vierde rubriek, iedere dag opnieuw. Daar staat bijvoorbeeld een paragraafje in over waarom het goed is om het getijdengebed te bidden. Mm-hmm. En dat hoef je niet helemaal te doen zoals in de kloosters. Maar je kunt natuurlijk ook een ochtendgebed en een avondgebed. Dat is toch een manier om die dag echt met Christus verbonden te blijven.
Het tweede boek van de maand maart vertelde meer over de wijze waarop dat geloof waar Monseigneur Joris Schröder het over had, zich als het ware kan verwerkelijken en veruiterlijken in het leven. De veldkapellen rond de kerktorens van Bree. Kapellen vertellen, verhalen stralen. Een boek dat in eigen beheer werd uitgegeven door mevrouw Francine Drijkoningen. Samen met haar ontdekten we de prachtige kapellen in Bree en omstreken en beluisterden de mooie getuigenis over hoe de liefde van haar moeder voor onze lieve vrouw haar mede inspireerde tot het verwezenlijken van dit werk, dat gevuld is met informatie en zorgvuldig genomen foto's. Tijdens mijn zoektocht naar de kapellen van Bree, naar hun voorgeschiedenis, verhalen en anekdotes, mocht ik de liefde voor moeder Maria ervaren bij velen onder ons. Er worden heel wat kaarsjes aangestoken bij Maria. Er wordt veel gebeden, om hulp gevraagd en troost gezocht. De coronapandemie heeft ertoe bijgedragen dat mensen de nodige kracht en moed blijven vinden om te herbronnen of hun geloof te versterken. Mogen wij dromen dat de veldkapellen erfgoed blijven? We gingen erover in gesprek met Francine Drijkoningen. Hoe komt het, denkt u, dat zo leeft in Limburg? Want ik heb dat nogal gehoord, dat er echt een cultuur is rond die kapellen en rond Maria.
Ja, wij wonen hier in een omgeving waar in veel dorpen iedereen kent.
Mm-hmm.
Een tongeloop bijvoorbeeld ook, ik kende daar iedereen. Ik moest geen moeite doen om families van kapellen te vinden, ik kende ze gewoon. Ik kende de ouders nog, ik kende kinderen. Ja, ik wist onmiddellijk bij wie ik terecht kon. Als er geen kinderen of kleinkinderen meer waren die bij de kapel zelf woonden, dan wist ik bij welke buurt dat ik moest zijn, of bij wie in de straat, of bij wie in het dorp, was voor mij geen probleem. En het is dat juist wat het maakt dat de mensen die kapellen ook in ere willen houden. Het is hier in de buurt ook dat heel veel gefietst wordt. Dat zal wel overal zijn in Vlaanderen, maar hier wordt extreem heel veel gefietst. En als ik aan de kapellen was, ik kwam wel altijd aan elke kapel waar ik kwam wel iemand tegen om eens mee te babbelen. Meestal mm-hmm. kende ik zelfs de mensen dan wel. Dus mensen fietsen wel rond van de ene kapel naar de andere. Die liggen ook heel dikwijls in een fietsroute. Ik heb ook opgemerkt dat heel veel kapellen ontmoetingsplaatsen zijn voor de mensen. Ik weet van onze papa vroeger, die wist aan welke kapel hij op welke dag moest zijn om bepaalde mensen te ontmoeten die hij wekelijks dan zag.
Ongelooflijk,
en zo zag ik dat hier nu met rondfietsen weer opnieuw.
Ja, het is toch. Ik denk dat het voor u ook wel ergens een beetje een nostalgie teweeg bracht uit uw jeugd dan, toch?
Ja, wetende dat ons mama heel devoot was naar Maria toe. Vandaar ook dat wij heel veel gingen rondwandelen en bij de kapelletjes stil hielden.
Mm-hmm.
Zij leerde daar zeer sterk naartoe, naar die Maria-devotie. Toen wij trouwden trouwens, hebben wij allemaal een Madonna gekregen die ze zelf gemaakt had. En naar aanleiding daarvan heeft ze voor heel wat dorpsgenoten Madonna's gemaakt, dus gehandwerkt. En ik denk, als we in haar fotoalbum kijken, een 40-tal Madonna's gemaakt voor de mensen in het dorp en omgeving.
Ja.
Zij heeft ook zich heel fel ingezet voor de 25-jaarlijkse Mariafeesten van 1996. En dat heeft bij mij toch wel nog een extra duwtje gegeven om dat verder te zetten. Toen men mij gevraagd had om de coördinatie van de Mariafeesten van 21 te coördineren, toen ben ik opgestaan, ik heb haar een album vastgenomen en beslist, ik ga dat doen.
Maar het is wel heel, ik vind het echt heel mooi hoe u daar toch op een of andere manier heeft de devotie van uw moeder voor Maria u toch ook geraakt, hè?
Ja, en uiteraard, je doet dat niet als je niet leeft vanuit een bepaalde opvoeding of vanuit een bepaalde manier van leven of vanuit een bepaalde overtuiging. Zou dat gewoon niet lukken, hè? Maar ik weet dat altijd iemand naast mij staat van hierboven die mij steunt, die mij gesteund heeft de afgelopen jaren om dit werk of dit project te realiseren.
Ja, want toch wel even meegeven ook aan de luisteraars. Het is in eigen beheer uitgegeven, dus we weten ook, dat is geen eenvoudige onderneming, daar komen veel kosten bij kijken, komt heel veel tijd bij kijken ook, om dat te doen. Heeft Maria voor uzelf dan ook een rol in uw leven?
Ja, uiteraard. Dit is voor mij, dat kan ik heel moeilijk omschrijven, maar ik weet dat ik ergens terecht kan als ik het moeilijk heb.
Mm-hmm.
En ik weet dat ik ergens tot rust kan komen en ik weet dat iemand naar mij kijkt en naar mij luistert. Ja, innerlijk heeft dat heel veel te betekenen. Ik spreek dat zo niet uit, maar innerlijk kan dat ver gaan, ja.
Ja, maar ik denk dat uw boek voor zich zal spreken. Dat daar toch ook, ja, zoals u zelf zegt, hè, het kan niet dat je zoiets probeert te verwezenlijken als je niet ergens een liefde hebt voor onze lieve vrouw.
Nee, dan zou dat niet gelukt zijn. Dan zou dat niet gelukt zijn. Ik denk, ja, je moet echt tot Maria wenden, tot Maria richten om elke dag en elke keer weer verder door het leven te gaan.
Ja, zeker. Hè? Ja.
Het is voor mij een verbindingsfiguur tussen hier en hierboven, als ik het zo mag zeggen.
In de vierde maand van het jaar 2023, de maand april, konden we het eerst hebben over het Rooms-Katholicisme, een ongelofelijke godsdienst, de titel van een nieuw boek dat geschreven werd door professor Herman de Dijn, eveneens verschenen bij uitgeverij Halewijn. Het Rooms-Katholicisme is niet primair, een geloofsleer of een morele doctrine, schrijft de professor. Het is een godsdienst, en wel één die je niet had kunnen raden, citeert hij hier C.S. Lewis. Het is een unieke collectieve wijze van leven, een eredienst aan God en mens. Het gaat om een eeuwenoude erfenis vol prachtige en treffende verhalen, symbolen, riten, beelden, gebouwen, gezangen en gebeden. De kerk van Rome is zowel het mystieke lichaam van Christus als een oudere vrouw met een duister verleden die niettemin onweerstaanbaar is, zoals Willem Jan Otten het schreef. Vanuit een levenslange vertrouwdheid, maar toch vooral via wijsgerige antropologisch inzicht, neemt de professor met het boek ons mee naar een herontdekking van die ongelofelijke godsdienst. Of men gelovig is of niet, het zou toch zonde zijn om van dergelijke schepping, van dergelijke totaal kunstwerk, niets of nauwelijks te verstaan. Tegelijk bevat dit boek een indringende filosofische kritiek op de modernistische interpretatie van het katholicisme, die de godsdienst tot een cerebraal geloof herleidt. U hoort een fragment uit het gesprek met professor Herman de Dijn. Zouden we kunnen zeggen dat de gelovige mens door de ideeën van de verlichting voor een deel God dood hebben verklaard, zijn gaan aanleunen bij ideologieën die God buitensloten, dat werkte ook niet, dan maar toevlucht gaan zoeken zijn bij zichzelf en juist die tendens van het zelf vernietigen, om daaraan te ontsnappen, misschien juist gaan kijken naar het katholicisme, eigenlijk het radicaal tegenovergestelde van het individualistisch zelfbehoud.
Ja, inderdaad. In mijn boek speelt de gedachte van het katholicisme als een onwaarschijnlijke godsdienst een grote rol. Die gedachte ontleen ik aan twee belangrijke schrijvers. C.S. Lewis, dat is een van mijn favorieten. Dat is een Anglicaan eigenlijk, maar diep katholiek in mijn ogen. Dat is eigenlijk een katholiek in mijn ogen. En die heeft de volgende uitspraak gedaan. Ik heb dat in mijn voorwoord ook vermeld. Het katholicisme is, of het christendom, laat ons zeggen, in het algemeen, is een godsdienst zoals je die zelf nooit had kunnen bedenken. Ja? En dat is openbaring. Hè? Dus het is een soort manier om over openbaring te spreken. Openbaring, dat betekent dit soort heil, dit soort redding voor het leven van mij, had ik zelf nooit kunnen uitvinden. Het is iets dat van elders moet komen, zoals men zegt. Hè? En in het christendom is dat van elders, die boodschap die van elders komt, een buitengewoon rare boodschap. Het is de boodschap, en dan Willem Jan Otten, dat is de tweede persoon die ik wil citeren, die sprak in een artikel over zijn bekering, als ik het zo mag zeggen, over zijn ontmoeting met wat hij noemde de onwaarschijnlijke Christus. De onwaarschijnlijke Christus. Als er nu iets is wat je niet had kunnen bedenken, ja, zelf, wat compleet absurd lijkt, hè, dat is dat je gered moet worden door een God die mens wordt. Een God die mens wordt, die dus zich vermenselijkt in een mens, ja, die geleefd heeft in de tijd, zoals alle mensen gestorven is enzovoort, geleden heeft. En die mens, die is de redding. Ja? Dus de redding komt niet van een mens die zegt, ik ben God, zoals de Romeinse keizers deden. De redding komt van een God die mens wordt. Het is precies het omgekeerde.
Ja. Ja?
En die mens is tegelijkertijd de redding van alle mensen. Dat is een buitengewoon vreemde godsdienst. Willem-Jan Olten drukt dat zo uit. Wie had nu ooit kunnen uitvinden dat het heil, de redding van de wereld, zou afhangen van een dergelijke figuur? Een figuur, een Joodse man, die compleet in een uithoek van de wereld, van het grote Romeinse Rijk, leeft, daar rondloopt, daar rare dingen doet en rare dingen zegt, ja? Veroordeeld wordt als een misdadiger, ja? Als een vreselijke, als een slaaf. Alleen slaven stierven aan het kruis. Hè? Dus dat die figuur, uitgerekend die figuur, dat die de redding zou zijn. Dat is toch werkelijk absoluut verbluffend.
Maar misschien is het juist, omwille van het feit dat er zo'n sterke groei is in het individualisme vandaag, dat dat misschien juist de vruchtbare bodem kan zijn voor mensen die zeggen van nee, dit is niet de weg waar we op kunnen verder gaan.
Wel, dat is precies wat Willem-Jan Otten in zijn eigen leven toont. Ja? Ja. Dus daarom vind ik hem zo'n buitengewoon interessante figuur. Hè? Ik bespreek hem af en toe in mijn boek ook. Bijvoorbeeld, lang voor hij katholiek geworden is, hè, was hij al bezig met de gedachte, ja, allerlei dingen worden gewoon onder de mat geveegd. Uiterst belangrijke dingen in elk menselijk leven. Namelijk dat je ziek kunt worden. Mm-hmm. Dat je ooit doodgaat. Ja? Als je jong bent, geen kat die daaraan denkt. Hè? Zelfs als je ouder bent, denk je daar niet aan. Het is pas mensen zoals ik op mijn leeftijd die voelen dat ze gaan doodgaan. Ja. Maar Willem-Jan Otten zei, ja, maar dat is toch essentieel. Allee, als je leeft alsof je nooit gaat sterven of ziek worden, dat is toch belachelijk. Dat is compleet irrealistisch. Ja? Idem, als je leeft alsof er geen kwaad bestaat. Tenzij buiten u natuurlijk. Hè? Tenzij bij slechterikken. Maar ik niet natuurlijk. Ja? Als je niet aanvaarden kunt, zelfs niet kunt beseffen dat er zoiets is als zonde. Als je niet kunt leven, medeleven met anderen enzovoort, maar alleen altijd op jezelf betrokken bent. Dat is toch schandalig. Dat is gewoon, dat is zichzelf een rat voor de ogen draaien.
Mm-hmm.
Wel nu uitgerekend die verdoemde godsdienst zet dergelijke dingen centraal.
Het tweede boek voor de maand april was een boek dat ons in contact bracht met de figuur van pater Nicolaas Kluiters, herder in een verscheurd Libanon. Het is geschreven door Carole Daguerre en vertaald door Benoît Lanot, die bij ons op bezoek kwam. Een boek dat uitgegeven werd bij uitgeverij Halewijn. Met dit boek wil de Sociëteit van Jezus, de Jezuïten, in Libanon een eer betuigen aan een medebroeder van wiens leven en dood in volle Libanese burgeroorlog een sterke getuigenis vormt van een volgehouden christelijk engagement. Werkelijk tot het bittere einde. In 1966 trok de jezuïet Nicolaas Kluiters naar Libanon om er zich op het priesterschap voor te bereiden. 8 jaar later werd hij pastoor in een arme streek in het noorden van de Bekaa-vallei. Het land werd in die tijd verscheurd door haat en oorlog. Pater Nicolaas slaagde erin het geloof van de mensen te verdiepen en wist de uiteenlopende gemeenschappen tot betere verstandhouding te brengen en hun sociale situatie te verbeteren. Op 14 maart 1985 werd hij ontvoerd op een weg die hij zelf aan iedereen in de streek afraadde. Zijn verminkte lichaam werd op 1 april in een 97 meter diepe ravijn teruggevonden. Het beklijvende leven van pater Nicolaas Kluiters. Daarover gingen we in gesprek met de heer Benoît Lannot.
Als je u inzet voor de liefde, en ten volle inzet voor de liefde, wat is dan de consequentie daarvan? Is dat, als je een volgeling bent van Christus, gespijkerd worden aan een kruis? En daar heeft hij over gemediteerd en over nagedacht en over gebeden en aanvaard dat dit misschien kon. En in de Libanese toestand was dat gevaar er. Het was niet denkbeeldig, het was reëel. Een catechist van hem was al vermoord geweest. Die catechist had een brief nagelaten, een testament aan zijn landgenoten, om hen al vergeving te schenken voor het feit dat ze hem vermoord hebben. Nicolaas heeft dat vernomen en ook de dood van zijn vriend uit de zee vernomen toen hij voor zijn derde jaar, het vervolmakingsjaar van de Jezuïten, in Brussel was. Dat heeft hem enorm aangegrepen. Hij is toen ook bezig geweest met de dood van Egiet van Broekhoven, die andere Vlaamse Jezuïet, waarvan het dagboek van de vriendschap in augustus-september opnieuw zal worden uitgegeven en een nieuwe school in Molenbeek die zijn naam draagt. Een priesterarbeider die ook bezig was met God ontmoeten in het lijden van de ander. In de gewone vriendschap met iemand die hard werkt in de fabriek. Of voor Nicolaas, tijdens zijn derde jaar, hij had een auto-ongeval gekregen, hij lag op zijn ziekbed, brieven, een artikel over waar zit God in de oorlog in Libanon? Want er was een burgeroorlog uitgebroken. Er was geweld overal. Waar zit God? Hij is daar aanwezig. De mensen die lijden, soms vinden ze in hun lijden God. En dan aan een zustertje van kleine zusters van Charles de Foucault had hij geschreven: het leven is onmogelijk zonder de dood. En dus hij begon na te denken: loop ik risico als ik terugga? Hij heeft lang getwijfeld om het dorp, de streek, de BK-vallei, waar hij zoveel voor gedaan had, om die te verlaten, want hij was erin geslaagd om daar zustertjes te laten installeren. Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria, die zijn werk voortzetten. Dus zijn opvolging was als het ware verzekerd. Hij is naar Rome gegaan in een retraite. Nagedacht, moet ik naar Zuid-Soedan, moet ik naar Jemen, moet ik iets anders doen? Het is Peter Hans Kolvenbach, de toenmalige generaal-overste, die hem heeft overtuigd, of gewoon gedwongen, want Kluiters was een jezuïet en dus zeer gehoorzaam aan oversten, hoezeer hij ook nadacht altijd. Jij gaat terug naar de BK. En hij gaat dus terug in januari 1985. Maar uit zijn dagboek voelen we zeer goed dat hij beseft: ik loop risico's. Maar ik moet die lopen. Ik moet, zo zei hij dat letterlijk, om de zebel te worden. Dit is het woord dat men gebruikt in het Arabisch, in het Matthäus-evangelie, bij de landeigenaar die vijgenboom wou omhakken. En de rentmeester die zegt: maar geef mij nog een jaar. Ik ga er mest rond doen. Zebel. Ik moet de zebel worden van de BK-vallei. Wij zijn hier om dit te bemesten. En dus, beseffend dat hij risico's liep, heeft hij het bewust gelopen. Hij had een afspraak met de prins van Lobkovic, die een belangrijke geldschieter was voor zijn project in Barga, de Orde van Malta. Prins van Lobkovic was daar de ambassadeur van. Hij was te laat, hij kwam uit Hermel. Hij neemt een weg die hij zelf van iedereen afraadt. 14 maart 1985. En hij komt niet aan op de afspraak. En men heeft 14 dagen later zijn lichaam teruggevonden. Zwaar verminkt. Gemarteld, zoveel is wel duidelijk. De legergerechtsarts heeft later verklaard dat hij op 15 jaar burgeroorlog geen zo'n zwaar toegetakeld lichaam had gezien. Jaloezie. Wraak omdat de dorpen die hij helpt het beter doen dan anderen. Een misverstand over de irrigatiewerken, waar hij heel voorzichtig was, want hij werkte aan irrigatiewerken om landbouw mogelijk te maken. Dat is zeer delicaat, want de bronnen in de bergen zijn ook de bronnen van de Orontesrivier, die over Damascus tot Antiochië, tot Antakya, dus die voor het schisme in Syrië fundamenteel zijn. Buitenlandse machten. Natuurlijk, omdat hij vaak naar het buitenland ging, werd hij ook een beetje als een buitenlands spion gezien. Mm-hmm. Het is een burgeroorlog. Goed, de Jezuïeten hebben, ik ga daarmee besluiten, hebben uitdrukkelijk voor gekozen om geen onderzoekswerk te doen of processen te voeren over de dood van Nicolas Gluyters, om zijn werk niet terug te niet te doen.
Zo kwamen we terecht in de maand mei. En het eerste boek dat we op uw tafel legden was een beetje een bijzonder boek. Een kinderboek misschien, omwille van het feit dat het ook naar jongeren en kinderen is gericht, maar waar volwassenen zeker hun meug konden invinden. De Eik op de Heuvel, geschreven door Sylvia van den Heede en geïllustreerd door de heer Joris Snaat. En het handelt eigenlijk over de stichting van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. Op de plaats waar nu de basiliek van Scherpenheuvel staat, stond ooit een boom. Dit is het verhaal van die boom, door de boom zelf verteld. Een verhaal voor jong en oud, om voor te lezen of zelf te lezen, om over na te denken en over na te praten. Een verhaal over eeuwen. Boven op de heuvel stond een eik. Hij stond er helemaal alleen. Soms kwamen mensen in zijn schaduw rusten, soms dansten kinderen om hem heen. En op een dag sloeg iemand een spijker in zijn stam, en dat veranderde alles. Over dit bijzonder mooi geïllustreerde boek gingen we in gesprek met de illustrator Dr. Joris Snaat. Heeft u in de loop van de jaren een soort van vaste stijl ontwikkeld? Als we tekeningen zien van uw hand van een paar jaar geleden en nu, zien we daar dan een vast stramien in? Of past u dat een beetje aan al naar gelang het thema waarvoor dat u tekent?
Als taalkundig zullen de meesten dat altijd herkennen, mijn hand zo. Maar voor deze tekening heb ik echt wel toch een serieuze zoektocht moeten doen. In die zin, dus het hele verhaal is opgebouwd rond die boom. Dus ik mocht daar absoluut geen Eftelingboom van maken, zo, je weet, met van die grote ogen en zo'n een neus die dan een tak wordt en armen, hè, takken, zo, dat mocht dus absoluut niet. En dus aan de ene kant moest ik dus illustraties maken die zich afspeelden rondom die boom, maar die boom, ja, die moest een soort van waardigheid bewaren en ook herkenbaar zijn als een echte boom, als een eik. Ik vond ook niet dat hij te hoe moet ik het zeggen, je hebt zo van die heel wilde bomen, genre Harry Potter, dat mocht ook niet, maar zegt een waardige boom vormen. Maar ja, dat is een statisch geheel, ook qua schaal, hè. Dus die boom moest voluit getekend zijn. Het was echt alleen moeilijk om daar dan een soort van animatie rondom te voorzien. En dus de oplossing die ik daarvoor heb gebruikt, en dat was een beetje een voorzet ook zo, van Sylvia van den Heede, was zo te kijken naar de schilderijen van Breugel. Omdat Breugel, ja, dat is een van de meest fascinerende schilders van de Nederlanders, zal ik maar zeggen. En je hebt daar ook in die schilderijen altijd een heel groot thema, maar dan heb je ook altijd die figuurtjes die daar zo wat rond, ja, in Creole zal ik het maar zeggen, die heel levensecht zijn, heel sterk geobserveerd, eigentijds ook zijn. Met die figuurtjes heb ik dan zitten spelen en die dan eigenlijk geplaatst rondom die eik, waardoor dat je een soort van animatie kreeg. Ook interessant aan Breugel is dus het feit dat die in veel van die schilderijen, dat die thematiek hebben, protestanten, katholieken, oorlog, vrede, rijkdom, armoede. Dus al die aspecten van de 16e eeuw komen in zijn schilderijen tevoorschijn. En dus de echte Breugelkenners zullen dus in die kindertekeningen die ik dan gemaakt heb, zij het wel, dus misschien op een iets naïver niveau dan de echte Breugel natuurlijk, die figuurtjes herkennen. Die staan er netjes in afgebeeld, gecombineerd met eigen figuurtjes.
U zegt, de boom is natuurlijk iets statisch. Hè? Is het daarom dat u ook naar Breugel bent gaan kijken? Omdat er toch wel, als je een werk van Breugel ziet, zit er een soort van bewegelijkheid in. Juist omwille van het feit dat al die verschillende figuurtjes iets aan het doen zijn. Hè?
Ja, dat klopt. Ja, het is zo. Ik heb samen met professor Lieve Watteo ooit nog Zij heeft mij ooit gevraagd om eens tekeningen te maken in de genre van Pieter Bruegel.
Mm-hmm.
Dat is een onderzoeksproject dat zij gevoerd heeft, dus naar de tekentechnieken van Pieter Bruegel. En dan heeft ze aan mij gevraagd van, ja, hier is uw materiaal, dus 16, 17 deels papier, dat ze nog had liggen, pluimpjes, mesken, inkt van die periode. Ik ben dan naar de Koninklijke Bibliotheek geweest, dus ik heb een aantal echte Bruegeltekeningen in mijn hand gehad. Ik moet zeggen, zo'n ervaring die je nooit vergeet, dat is onwaarschijnlijk. En dan thuis geprobeerd van die na te tekenen. Nu, Bruegel kunde niet evenaren, maar dat was toch een interessante experiment. In die zin, als 21ste eeuwse tekenaar, dat je eigenlijk de gewoonte hebt van altijd... Ja, te tekenen in functie van de tijd. En de cartoon met afzet mm-hmm. tegen dan, tegen volgende week, met dat even en dit en dat. En wat ik gemerkt heb bij die tekeningen, is dat die zich eigenlijk afspeelden in een soort van andere tijdsdimensie. Ik kan het niet anders uitdrukken. Als je je zet achter een bril en je zegt, ik ga nu dat figuurtje natekenen en dat moet af zijn over een uur, dan mislukte dat. De enige oplossing om iets of wat... Bruegel, tevenaren, dat was gewoon u neer te zetten, de tijd te laten zijn en uw tijd te nemen, rustig, om dat pluimpje zo scherp te doen. Uw inkt, zo een beetje te mengen, dat hij juist goed was. Dan even proberen op een blad opzij. En dan heel voorzichtig, bijna al schilderend, figuurtje, de oogstjes, het kopje, het mutsje, het dit. En voordat je het weet, waren dat anderhalf uur mee bezig, met zo één detail uit te werken. En ja, dat was... En als je pluimpjes opzet, dan gaan die nu een of nieuwe pluimpjes zoeken van je kippen, zo bij manier van spreken. Tegenwoordig het werd, is donker. En de dag erop doe je wat verder. En zo heel langzaamaan konden dus ja, tekeningsjes maken die van op grote afstand en met enig relativeringsvermogen toch... iets of wat in dat jaar komen. En dus het gigantische besef dat je daar ineens mee had, is dat die mensen in de 16e eeuw ja, in een soort van compleet andere tijdsdimensie moeten geleefd en gewerkt hebben.
Mm-hmm. Was dat voor u een grote uitdaging om zo stil te vallen?
Nee, omdat tekenen sowieso iets... Meestal is dat zeer rustgevend. Het enige wat dat ongewoon is natuurlijk ja, dat je dat concept van die deadline moet laten vallen, zo. Het is trouwens zo dat een aantal van die tekeningen in Wenen te zien waren. Hè. Dus de KU Leuven had dat blijkbaar een glazen box, waar ze dus al dat tekengerief in hadden gezet. En dan een paar van mijn tekeningen als ze dus mee in die box gestoken.
Welkom bij Radio Maria.
En in de meimaand dan vieren wij natuurlijk ook feest. We hebben verschillende feestelijke gebeurtenissen in die maand die ofwel verbonden zijn met de heilige Jozef of met de heilige maagd Maria of een andere figuur in ons geloof. En vieren is eigen aan katholiek zijn. Wel, de heilige Augustinus die kon dat ook, feest vieren. Feest vieren met Augustinus, laat de liefde de wacht houden. Dat was het boek van Monseigneur Gabriel Kwikke. Kerstmis, Pasen, Pinksteren. U kent de feesten, ze geven aanleiding tot cadeaus, lekker eten of gewoon een extra dagje vrij. Maar steeds meer verliezen deze bijzondere momenten hun christelijke verbinding. Maar wat is de oorspronkelijke zin en betekenis van deze christelijke feesten? Een herbronning dringt zich op. De grote kerkvader Augustinus dient daarbij in dit boek als een gids. Hij herinnert ons eraan dat deze feesten een meerwaarde hebben ver voorbij de grenzen van consumptie en vermaak. We gingen erover in gesprek met Monseigneur Gabriel Kwikke.
Wij zijn allemaal pelgrims, zegt Augustinus. Wij varen op de zee naar het hemelse vaderland. Wij mogen dus een pelgrimstocht ondernemen, peregrinamur. Het is bijna Nederlands. Hè. Wij mogen dus een weg afleggen. En Augustinus heeft ook een hele weg afgelegd. Wij zijn dus reizigers. Wel, als ik mij heb gericht tot de gelovigen van de pastorale eenheid in Wingenen, waar op 26 april het boek is voorgesteld, dan heb ik gesproken over het belang dat wij samen mogen op weg gaan. Zijn wij nu verkondigers of toehoorders? Wij zijn allemaal medereizigers. Wij zijn allemaal leerlingen in dezelfde school en we hebben allemaal dezelfde meester, Jezus Christus. Maar natuurlijk, als wij onderweg zijn, dan gebeurt het wel eens dat wij dreigen te bezwijken. En daarom is het wel belangrijk om kracht op te doen onderweg. We hebben proviant nodig dat wij mogen meenemen in onze reiszak of dat wij kunnen gebruiken onderweg. En daarom spreekt Augustinus over het belang van het gebed en ook de Eucharistie. Ik kan daar niet te lang blijven bij stilstaan, maar ik geef toch mee dat hij de Eucharistie omschrijft als sacrament van tederheid tegen de onverschilligheid. Als teken van eenheid tegen de tweedracht, de familietwisten, de burenruzies en ook als band van liefde tegen de haat. Goed, in de COVID-tijd heb ik het meegemaakt dat mijn ogen vaak ontstoken waren omdat ik een masker moest dragen.
Ja.
En dus ik moest naar de dokter gaan en kreeg van de apotheker dan een zalf waarmee ik mijn ontstoken ogen kon bestrijken, om deze te helen. Dat beeld hanteert Augustinus als hij verwijst naar de menswording van God in deze wereld. Want Christus is de goddelijke geneesheer die met de balsem van Gods barmhartigheid de ogen van ons hart geneest. De kerk is de pelgrimerende kerk. De kerk is de tent van God op aarde. De kerk is een schip dat vaart op de zee. De kerk is een brug van barmhartigheid. En zegt hij, alsjeblieft, breek die brug van barmhartigheid niet af, want die brug staat er niet alleen voor jou, maar ook voor degene die na jou komt. En die brug staat er niet alleen voor dit ogenblik, maar is er gebouwd, die brug is gebouwd tot aan het einde der tijden. Dus de kerk is ook een herberg van gastvrijheid. Hij verwijst hierbij naar het verhaal van de barmhartige Samaritaan, die de gewonde reiziger optilt en meedraagt op zijn paard naar de herberg om daar te worden verzorgd. Het is een beeld dat ook vaak wordt opgeroepen door Paus Franciscus. De kerk is ook de gehele kerk. Want, zegt Augustinus, ja, waar is Christus? Christus is in de hemel, maar Christus is ook nog herkenbaar hier. Hier leidt hij honger en hier leidt hij dorst. En hier zit hij in de gevangenis. Daar waar de kerk vervolgd wordt, wordt Christus vervolgd. De kerk is meer dan stenen, is niet in de eerste plaats een instituut of een structuur, maar de kerk is gemeenschap. Hij zegt letterlijk, wij zijn de kerk en hij daagt zijn toehoorders uit. En ook ons vandaag daagt hij ons uit als hij zegt, wees zelf deze kerk.
En zo komen we uiteindelijk in de maand juni van dit jaar terecht. Een eerste boek was een samenwerking tussen een bisschop, Monseigneur Lode Aerts, de bisschop van Brugge, en de heer Patrick van der Vorst, ondertussen priester Patrick van der Vorst, uitgegeven bij uitgeverij Halewijn. Soms willen we iets zeggen, maar vinden we niet de goede woorden, zeker als we willen bidden. Heer, leer ons bidden. Het boek biedt een brede waaier aan gebeden, 100 in totaal, zorgvuldig geselecteerd door Monseigneur Lode Aerts. En eerwaarde heer Patrick van der Vorst, als kunsthandelaar eerst bekend geworden in de tv-serie Stukken van Mensen, koos bij elk gebed een passend kunstwerk. Hij selecteerde werken van uiteenlopende aard, klassiek en modern, schilderijen, tekeningen, installaties. Woord en beeld versterken elkaar en vormen een ideale mix om tegemoet te komen aan ons verlangen om te bidden. Ik mocht erover in gesprek gaan met Monseigneur Lode Aerts, de bisschop van Brugge.
Er zijn twee auteurs. Hè. Het is Patrick van der Vorst, een West-Vlaming van afkomst, die binnen enkele weken zal priester gewijd worden. En dat is een echte kunstkenner. Hè. Sommige mensen kennen hem van op de televisie, hè, omdat hij betrokken is in een goed gekend programma waar dat mensen kijken wat hun zaken waard zijn, hè. Waardevolle zaken van kunst. Hij is een echt grote kunstkenner geworden,
absoluut.
Die Patrick van der Vorst. Hè. Die heeft in Londen ook een eigen bedrijf gehad, hè, Value My Stuff. Dat had hij nadat hij al helemaal in die kunstwereld zat, hè, in het Veilinghuis, dat heel bekend is, van Sotheby.
Ja.
Heel die tijd is hij een overtuigde christen geweest, ook met sociaal engagement. Hè, en uiteindelijk noemt hij zichzelf, denk ik, wat niet zozeer een late roeping, maar een late antwoord op die vraag om als priester zich te engageren. Hè. En we hebben al een hele tijd een goede band. En toen er suggestie was om voor een aantal gebeden te zorgen, lag het eigenlijk een beetje voor de hand om ook kunstwerken daarbij naar voren te brengen. Mm-hmm. En een soort match tussen gebed en kunst uit te proberen.
Dat is heel interessant. We gaan er zeker zo meteen nog verder over hebben, maar wat mij al eerst treft, dat is het eerste woord van de titel van dit boek, is Heer. Leer ons bidden.
Klopt.
Ik vind het een hele mooie titel, omdat het eigenlijk in de eerste plaats aantoont dat hij de leraar is. Hè?
Ja, zo is het. Ja. Ik ben wel zelf blij ook met die titel. Hè. Ik dacht dat de vraag zelf van de eerste leerlingen, hè, komt recht uit het evangelie, Heer, leer ons bidden. En daarop komt dan trouwens het antwoord van Jezus, het onze Vader. Maar die aanspreking tot God lijkt mij enorm belangrijk. Want zoals je zegt, dit is eigenlijk maar één leermeester. Hè. Dat is Jezus zelf die ons moet leren bidden, hè. Die ons moet leren wat we mogen vragen en hoe dat we het kunnen vragen, hè. Wat het bidden is. Dat is geen toeval. In het evangelie ook, denk ik, hè, dat het zo begint, staat daar zo Curie. Ons gebed is ook daar zo in elke Eucharistie, hè, dat we hem aanspreken. Mm-hmm. Hè, Heer, ontferm u, dat is in de Curie, en dat is dat Griekse woordje. Allee, daarmee begint het. Voilà, het is tot hem gericht. En overigens, ik heb er bij het zoeken, dat heeft eerlijk gezegd toch wel echt lang geduurd hoor. Ik heb heel veel tijd daarin gestoken, maar ik heb dat heel graag gedaan. Bij het zoeken naar de gebeden heb ik uitdrukkelijk geprobeerd om alleen maar zo'n gebeden in de tweede persoon op te nemen. Ja. Want daar is wel een beetje verwarring. Er zijn heel vaak, maar allemaal goed bedoeld, hè, er zijn heel vaak teksten die men een gebed noemt, maar die eigenlijk over God spreken, of over Jezus, of over Maria. Maar het is naar mijn aanvoelen heel belangrijk om ja, een echt gebed toch, ja, toch te zien als in de tweede persoon. Hè? En niet in de derde, over iemand. Dus ja. Het is like in een relatie. Je kunt natuurlijk over je vrouw, of over je man, of over je kinderen, van alles zeggen, over hen. Hè? Mijn vrouw zus, mijn kinderen zo, mijn man dit en dat. Dat is erover. En dat is de derde persoon. Maar tot haar, of tot hem, of tot de kinderen praten, dat is dialoog. En dat brengt contact. Hè? Mm-hmm. En zo is het ook in het gebed. Het is tot God gericht. En ja. daar heb ik eigenlijk toch altijd zorg voor gedragen om uitsluitend zo'n gebeden op te nemen. En dan heb ik telkens een eigen titeltje gezocht. En ik denk, ik heb ze nu niet nagekeken, die 100 titels, maar ik denk wel dat ze ook allemaal in de tweede persoon zijn bedoeld. Hè. Het is dus ja, het hele gebed. En dan de titel die ik er heb bijgeplaatst, richt zich ook weer altijd tot God. En dat lijkt me toch van groot belang. Allee, ja. Het is zo dat hij ons leert bidden. Door ons naar hem te richten. Hè, want het is een relatie.
En last but zeker not least, konden we ons denken over het gebed verder zetten door het boek van Evert de Jong, De gebedscultuur van de kerk, inleiding op het getijdengebed, een boek dat verscheen bij uitgeverij Bethsaida. Het gebed is een waardevolle religieuze handeling die diep geworteld is in de mens als schepsel van God. De mens behoort immers geheel en al aan God toe. En daarom dient hij deze heerschappij van zijn schepper te erkennen en te belijden. De vrome mensen van alle tijden hebben dit in feite gedaan door te bidden. In de loop van haar geschiedenis heeft zich in de door Jezus Christus gestichte kerk een cultuur van gebed ontwikkeld die kenmerkend is voor haar leven als geloofsgemeenschap. Fundamenteel en centraal staat in het gebedsleven van de kerk de dankzeggende lofprijzing van God, de heilige. Zoals geheel de liturgie is ook het gebed een diaconia dei, de dienst van God aan ons en onze dienst aan God. Het is immers God die onze lippen opent om te bidden, woorden die we dagelijks zeggen wanneer wij op die dag beginnen met het eerste gebedsuur. Dit boek wil een hulp zijn tijdens het leerproces van het zich eigen maken van het getijdengebed door degenen die dit gebed van de kerk gaan bidden, tot hun vreugde en verrijking van hun geloofsleven. We gingen erover in gesprek met de heer Evert de Jong en besluiten hiermee ons overzicht van deze aflevering van De Leeswijzer.
Ja, en daarmee komen we eigenlijk misschien aan het begin van het getijdengebed. Het begin van het getijdengebed is namelijk een gemeenschappelijk gebed geweest, in parochies. Dat klinkt misschien heel vreemd, en men noemt dat namelijk in de wetenschap het kathedrale getijdengebed. En waarom is dat zo? Omdat namelijk na de vrede van keizer Constantijn rond het jaar 325 kwam er ruimte voor de kerk. En is met name in het oosten, in landen rondom het Middellandse zeegebied, in het oostflank, niet rondom Rome, maar eerder rondom Constantinopel, Antiochië, Jeruzalem, is daar het getijdengebed ontstaan in wat eigenlijk een parochie was, waaraan het hoofd dan niet een priester stond, maar aan de bisschop aan het hoofd stond.
Ja.
Vandaar ook dat op de dag van vandaag de bisschop gezien wordt als de voornaamste priester, als de voornaamste liturg. En hij wordt dan ook gezien als wat men noemt eigenlijk de vicarius Christi, de zichtbare Christus op aarde. En hij leidde dan bij de oorsprong van het getijdengebed zelf het getijdengebed. En zo zien we eigenlijk dat de basis van het getijdengebed, dat ligt eigenlijk in het gebed van de bisschop met zijn priesters en zijn diakens samen met het volk. En daaruit is verder een andere ontwikkeling gekomen, dat daarnaast namelijk de monniken hun eigen gang gegaan zijn, zou ik haast willen zeggen. Dat is het monnikengetijdengebed, dat vooral ontstaan is in Egypte. En daarnaast heb je een andere ontwikkeling gekregen, wat men noemt het stadsmonnikendom, waarbij dus monialen en monniken in steden woonden en het getijdengebed verzorgden in kerken. Maar aan de grondslag ligt het getijdengebed met het volk samen.
Echt kerk dus, hè? Het verzamelen rond het gebed. En ik vond het heel mooi dat u zei in het begin dat die dankzegging aan God helemaal centraal staat. Bij de Eucharistie denk ik dat de meeste mensen dat wel weten. Maar bij het getijdengebed denk ik dat het misschien toch een aspect is dat te weinig gekend is.
Dat denk ik ook, omdat namelijk die inspiratie, denk ik, met name in andere gebedsvormen, wat verloren gegaan is. Eigenlijk dat men veel te weinig in de gaten heeft, ook tot op de dag van vandaag toch, denk ik, dat de basis is de dankzegging en de lofprijzing.
Ja.
En we hebben natuurlijk een aantal psalmen die heel speciaal de loofpsalmen genoemd worden, die eigenlijk dat lofprijzende karakter bijzonder benadrukken, maar dat is natuurlijk de kracht van het hele boek van de psalmen, dat daar alle gedachten, negatieve gevoelens en positieve gevoelens, dat die daarin tot expressie komen. Wat ook minder duidelijk is in de vormgeving, is namelijk in de voorbeden. Deze zijn eigenlijk afkomstig uit het Jodendom in een vormgeving. Mm-hmm. En bij het Jodendom is dat het zogenaamde 18 gebed. En daar begin de drie eerste lofprijzingen eigenlijk met gezegend zijt gij God. Dus een lofprijzing van God. En in onze inleiding in de voorbeden komt meestal te weinig dat zegende de karakter, het God prijzende karakter tot de uitdrukking. Dat vind ik eigenlijk heel jammer.
Zo, beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van ons tweede deel van ons overzicht van de voorbije afleveringen van De Leeswijzer. Hopelijk heeft u opnieuw wat meer inspiratie gevonden voor uw bibliotheek aan te vullen. Volgende keer zijn wij er opnieuw bij en zullen we opnieuw in gesprek gaan met twee verschillende auteurs en stellen we opnieuw twee boeken aan u voor en vullen we zo uw digitale leestafel aan. Van harte dank voor het luisteren. Graag tot een volgende keer.